Ja, oké. Okay. Verschillende onder jullie heb ik reeds gezien op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Denterham. Maar voor de herhaling, wie ik nog niet gezien heb, en elk van jullie een gelukkig nieuwjaar gewenst en goede gezondheid en veel geluk in kleine en grote dingen. Het eerste punt op de agenda is de goedkeuring van de notulen van de zitting van 20 november. Heeft er iemand opmerking? Iedereen kan goedgekeurd worden. Het tweede punt is het goedkeuren van de notulen van de installatievergadering van 4 december. Laatstleden, daar iemand opmerking over? Ja. Dan stel ik voor dat we eerst naar punt 10 gaan, zodat Elien en de heer Leenaars niet anders de gemeenteraad moeten blijven. Het gaat over in verband met het definitieve goedkeuring van het hemelwater- en droogteplan voor de gemeente Denterham. Ik geef het woord aan jullie.
Ja, goedenavond iedereen. Ik ben Yves Leenaerts en ik werk voor Aquafin. Het laatste jaar heb ik samen met Eline hier het hemelwaterplan voor de gemeente Denterham opgemaakt. Het hemelwaterplan is een verplichting van minister Demir. Die heeft dat ooit in het leven geroepen naar aanleiding van alle problemen die we hebben in Vlaanderen rond wateroverlast, maar ook tegelijk met droogteproblematiek, nu al enkele jaren geleden, de laatste zomer was dat nu niet echt het probleem. Maar toen is er opgelegd dat elke gemeente een plan zou opmaken waar een gemeente zich mee kan wapenen tegen wateroverlast of droogte, afhankelijk van de problematieken die aanwezig zijn. Ik ga jullie niet meenemen door het hele plan, omdat het een lijvig document geworden is. Het is om en bij de 200 bladzijden geworden, dus heel veel. Ik ga jullie misschien een handleiding meegeven van hoe je het plan kan lezen, de algemene principes, hoe hebben we dat opgemaakt en wat zijn de globale ideeën erachter in de hoofdlijnen, de kaarten die voor het hele grondgebied tellen. Maar echt in detail, dat zal ons meer dan een uur, de vorige keer denk ik anderhalf uur, hebben we erover bezig gezeten, dus dat ga ik jullie nu niet aandoen vanavond, dan wordt het misschien veel te laat. Elk plan heeft een verplichte opbouw en dat is starten met een omgevingsanalyse. Het is de bedoeling dat een leek die het plan ter hand neemt en die de gemeente niet kent, voldoende info meekrijgt om te weten waar het over gaat en wat de problematiek en de omstandigheden zijn van de gemeente. Dan zit er verplicht een deel visie in. Logisch natuurlijk dat we de visie behandelen. En het laatste stuk de maatregelen die voortvloeien uit de visie. Het plan start dan met de inleiding, die omgevingsanalyse, die algemene principes. Dat maakt ook een belangrijk deel uit, de algemene principes van een goed waterbeheer eigenlijk. En de visie, en daar ga ik straks met jullie een paar kaarten toch wel wat meer in detail gaan bekijken. De infiltratiepotentieelkaart, watersysteemkaart, type straten, algemene visie en de visie per deelgebied. De maatregelen ga ik hier nu niet verder dieper op ingaan, omdat dat ook een heel lijvig stuk is en er dat ook heel veel zijn. Maar dat gaat allemaal over maatregelen op maat van een gemeente die kleinschalig zijn. Voor grootschalige maatregelen en dure maatregelen denk ik dat we daar soms over de gemeentegrenzen heen moeten gaan kijken. En het plan richt zich specifiek tot de middelen en de mogelijkheden van een gemeente. Eerste belangrijke kaart, het digitale hoogtemodel. Water stroomt altijd van hoog naar laag. Het is heel, heel simpel gezegd, maar daar begint eigenlijk alles wel mee, of toch wel heel veel mee. We zien de vallei van de Oude Mandel heel centraal lopen. Met die laagtes kunnen we dan eigenlijk die overstromingskaart er eigenlijk opleggen die door VMM is opgemaakt. Wat dat voor ons ook een hele belangrijke basis is van waar kunnen we overstromingen gaan verwachten. Zijn die er misschien nu al? Of gaan die er in de toekomst zich potentieel overstromingen gaan voordoen? Dit is het klimaatscenario voor 2050 dat de VMM heeft doorgerekend voor heel Vlaanderen. En heeft daar alle potentiële overstromingen in kaart gebracht. De donkerblauwe gebieden zijn overstromingen die gebieden die een grote kans hebben op overstroming in de toekomst. Wat is grote kans? Eens om de 10 jaar. De middenblauwe, dat is middelgrote kans, zijn buien die 100-jaarlijk statistisch zouden voorkomen. En de lichte blauwe zijn eigenlijk 1000-jarige buien. De kans is heel klein, maar niet onbestaande natuurlijk. We richten ons natuurlijk op die gebieden met grote kans en waar er bebouwing in het gevaar zou kunnen komen. Maar daarover nog meer straks. Nu, als we spreken over overstromingen, is het ook belangrijk om te weten dat van waar dat water dan wel zou gaan komen. En dan kennen we natuurlijk ons grachtenstelsel en de waterlopenstelsel. Maar er is meer dan dat natuurlijk. De bovengrondse waterstromen zijn ook in kaart gebracht door middel van een kaart van de afstroomlijnen. Dat is een theoretische benadering, dat is een stuk op de hoogtelijnenkaart gebaseerd. Maar, en ik had daar zelf vroeger ook mijn twijfels nog wat bij die kaart, tot ik ergens langs een akker passeerde, dat was in Zonnebeke, dat weet ik nog. En zo'n afstroomlijn, ik zag die op mijn kaart staan en ik zag die bijna exact op het land, het braakliggende of niet bewerkte land in de winter liggen. En die lijn daar, het water, had zich daar effectief een geul uitgesleten en was daar in het landschap geërodeerd. En waar is mijn scherm heen? Is het een beamer? Een beamer is in pauze gevallen. Nu, die afstroomlijnen, ik weet niet of de kaart nog even zichtbaar geweest is. Toch nog. Het gaat dus veel verder dan de waterlopen, het waterlopensysteem. We gaan dan veel verder nog gaan terugrekenen van waar het water zal komen. Die kaart gaat over oppervlakkige afstroom. Het gaat niet over grondwater, het gaat enkel over bij een zware regenbui. Langs waar gaat het water zijn weg gaan zoeken en welke sporen of lijnen zal het water gaan volgen. Even afkoelen. Ik kan een stukje nog, misschien nog verder vertellen ondertussen. Die afstroomlijnen die dan een zeer fijne doorradering in het landschap gaan weergeven, het kaartje dat je net zag, zijn we dan, groepeer ik dan standaard wel in bepaalde afstroomgebieden, bepaalde zones die dan aan hetzelfde punt gaan afstromen. En die krijgen op de kaart dan een inkleuring volgens het volume water dat ze te verwerken krijgen. Dus hoe lager in, de afstroomzone, hoe donkerder de kleur. En daaruit kunnen we eigenlijk in een oogopslag zien van waar het water komt, welke gebieden, welke zones dat er zijn en naar waar dat water dan stroomt. Nu een volgende kaart, ik zal zo stilletjes aan wat verder doen. Een volgende kaart die heel belangrijk is voor de opmaak van een hemelwaterplan, dat is de bodem natuurlijk. Ik heb het hier alleen nog maar gehad over de waterhuishouding van de gemeente. Maar een andere belangrijke kaart is die van de bodem. Welke materialen zitten er hier allemaal in de bodem? En dat gaat hier eigenlijk, dat is een heel divers systeem hier. Waarschijnlijk door het meanderen van de leien in het verleden hier en de afdekking door een zandlaag heel lang geleden en die dan deels afgesleten is, komen hier van zand, leem en klei. We komen hier eigenlijk alles een beetje tegen. Zelfs zones met zware klei komen hier zelfs langs in de leien, komen zo kleine zones tegen. Heel belangrijk natuurlijk. Die lagen hebben ook allemaal, die bodem heeft ook allemaal een bepaalde drainageklassen. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat is een bepaalde vochtigheid. Afhankelijk van de stand van de bodem, van het grondwater natuurlijk, zijn bepaalde bodemlagen eigenlijk permanent nat. Dan kunnen we daar eigenlijk niet gaan in infiltreren. Maar stel dat we hier zandlagen tegenkomen die eigenlijk permanent droog zijn, zijn die ideaal om te gaan infiltreren. Allemaal als basis over wat kunnen we waar gaan doen. We gaan dat straks dan verder in detail vlak van de gemeente die maatregelen gaan toepassen. Dank u wel. Dat is de bodemkaart waar ik net over vertelde. We zien hier die donkergroene gebieden, dat zijn de zandige gebieden. Die zijn er zeker en vast aanwezig. We zien ook heel veel zandlemige gebieden. Zandlemige gebieden, eigenlijk ideaal voor landbouw. Laat zijn water niet te rap los. Maar vandaar ook dat er hier dan veel aan landbouw natuurlijk ook wordt gedaan. Dat is eigenlijk de ideale grondsoort. Die kaart dat ik daarnet van sprak, dat is de drainageklassekaart. We zien in de zone van de Oude Mandel dat we daar vooral natte bodems tegenkomen. Dat zijn de donkerdere, gearseerde gebieden. En die donkere vlekken zijn allemaal wat permanent natter van bodem. En dus minder interessant om te gaan infiltreren, maar misschien wel interessant om te gaan bufferen. Als ik die kaarten van daarnet samenvat, dan komen we tot de infiltratiepotentieelkaart. Dat zegt ons iets over waar we kunnen gaan infiltreren. We onderscheiden vier klassen. Witte gebieden, daar heeft de mens de grond zo geroerd dat we er eigenlijk geen staten meer kunnen opgaan. De groene gebieden zijn gebieden waar eigenlijk wel kan ingezet worden op infiltratie. Daar zouden we een straat bijvoorbeeld kunnen gaan, als we die gaan heraanleggen, gaan aanduiden van ja, hier zou het interessant zijn om die straat zodanig aan te leggen dat het maximaal van het water kan gaan infiltreren. In andere straten zal dat weer niet meer mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in een straat die matig infiltreerbaar is, zal het misschien moeilijker zijn. Zouden we misschien andere voorzieningen moeten treffen. In de roze gebieden zouden we er niet aan beginnen om te proberen infiltreren. Daar zouden we eerder inzetten op buffering. We hebben dat dan toegepast voor elke straat in de gemeente. Ik denk dat dat een handige kaart is voor de diensten die op termijn hier en daar wel straten zullen gaan heraanleggen of bij rioolprojecten of gewoon bovenbouw die veranderd wordt. Deze kaart geeft eigenlijk, is een kopie eigenlijk van die infiltratiepotentieelkaart waar we ingeschat hebben. Deze straat zou best ingericht worden als infiltrerende straat en die als een retentiestraat en een andere als een watervoerende straat. Ik ga even dieper in op die straten. Die infiltratiestraat, daar vermoeden we dat een bui die 20 jaarlijks kan vallen, mogelijk volledig kan worden geïnfiltreerd. Wat wil dat zeggen? Dat we daar eigenlijk geen rioleringsbuis voor regenwater meer zouden moeten gaan aanleggen. We verwachten dat dat mogelijk is. Natuurlijk zal er altijd vooraf nog een infiltratieproef moeten gebeuren om zeker te zijn. Dit zijn allemaal maar op kaart gebaseerde onderzoeken geweest natuurlijk. We hebben geen boringen in de straat zelf gaan doen. Nu, een infiltratieproef is eigenlijk een heel eenvoudige en een goedkope proef om uit te voeren vooraf. Maar een 20-jaarlijkse bui, nu zal die meestal gewoon de riolering inlopen, zal die mee naar het zuiveringsstation lopen, daarvoor verdiening zorgen, misschien onderweg overstorten in werking stellen, dat regenwater. En als we dat er kunnen afhalen, is dat natuurlijk veel beter dat dat niet allemaal wegloopt. Als het allemaal in de buis zit, gaat dat zorgen voor overstromingen misschien. Laat ons dat proberen uit die buis te houden en in infiltratiestraten het proberen in de bodem te krijgen om de grondwatertafels bijvoorbeeld te gaan aanvullen. De retentiestraat is de straat in die gele gebieden waar het moeilijker infiltreren is. We zouden daar zeker nog proberen van wat te infiltreren, maar we gaan daar zeker zo'n 20-jaarlijkse bui niet in de bodem kunnen laten infiltreren. Daar zal moeten worden ingezet op een deel verdiepte plantvakken bijvoorbeeld, waar het water even kan blijven instaan. Of een gracht waar een buffer, een schot in staat. Ik noem maar een paar mogelijkheden om het water tijdelijk op te houden en te zorgen dat het niet versneld afloopt. De watervoerende straat, en dan kom ik bij mijn kaart van in het begin terug, dat zijn de straten die samenvallen met een afstroomlijn. Dat is dat detailkaartje van allemaal die lijntjes. Die samenvallen met een afstroomlijn. Daarvan weten we dat als er een zware regenbui valt, het water zijn weg zal zoeken langs die afstroomlijn en dus over die straat. Dat gaat er bijna niet kunnen verhinderen. Dat water, de stroom van het water is heel moeilijk anders te leggen dan het van nature zal lopen. Dus daar houden we aan om de straat dan ook op die manier te gaan aanleggen. Daar zouden we bijvoorbeeld wel zeker met een RWA-leiding, een regenwaterleiding, onder de straat gaan werken om dat water weg te krijgen. Als er plaats genoeg is, kan dat ook met een gracht bijvoorbeeld. Een gracht kan altijd veel meer verzetten dan een regenwaterleiding onder de straat. Hoe kan dat er nu uitzien bijvoorbeeld? Een infiltratiestraat. Linksboven is een straat vlak bij ons op het werk in Wielrijk. Daar een 20-jaarlijkse bui blijft daar volledig ter plaatse, wordt nergens afgevoerd, trekt daar volledig in de grond. In het middelste, dat is ook in het Antwerpse ergens, daar heeft men eigenlijk een vlakliggend grasveldje een beetje uitgediept, daar wat borduurs in gestopt, dus eigenlijk een zeer goedkope ingreep. Maar men gaat daar in de lengte van de straat eigenlijk heel veel water gaan bufferen. Nu, in een stadse omgeving is dat anders dan in een landelijke gemeente. We moeten dan wat zien wat er noodzakelijk is en wat niet is, maar als voorbeeld. Zeker ook het laatste voorbeeld van de watervoerende straat. Ik vermoed niet dat dat hier in Dentergem ergens echt nodig zal zijn om zo'n maatregel te gaan toepassen waarmee brugjes over een open waterloop in de straat moet worden gewerkt. Maar het is maar bij wijze van voorbeeld natuurlijk, hoe zo'n straat er kan uitzien en wat het idee ervan is. Dat voor die type stratenkaart. Naar mijn mening een heel belangrijke kaart voor de gemeente om in de toekomst terzijde te hebben als de straten worden heraangelegd. Wat is er nog opgemaakt? We hebben de kaart van de overstromingen die ik daarnet getoond heb, samengelegd met de kaart van de bebouwing. Hierop kunnen we zien welke woningen eigenlijk in de toekomst potentieel een risico gaan lopen. En dat geeft ons ook aan waar moeten we in de toekomst misschien eerst aandacht voor gaan hebben. Waar de concentratie van veel rode, donkerrode gebouwen is, ja, daar is misschien wel in de toekomst frequent of af en toe een overstroming te verwachten en kan er schade zijn. Maatregelen die kunnen genomen worden, is ervoor zorgen dat het water daar niet allemaal meer geraakt of het misschien gemakkelijker daar wegkrijgen tussen die woningen. Dat detailkaartje linksonder, ziet u daar een locatie waar er recent nog wateroverlast geweest is. Ik kwam hier ook uit die kaart, dus dat is toch teken dat de kaart op wel iets gebaseerd is. Maar wij proberen meestal in te zetten op het feit dat het water niet ter plaatse zo snel geraakt op één plaats. We proberen het water zoveel mogelijk verspreid te houden en niet zo snel mogelijk op één plaats te krijgen. Want dat is eigenlijk gewoon wat een overstroming is. Te veel water op dezelfde plaats, te snel afgevoerd. Dat geeft dan problemen. Nu, een andere mogelijke maatregel is ook, als er geen andere oplossingen zijn, is dat bijvoorbeeld de mensen ter plaatse in sommige gevallen Maar ik geloof niet dat in Dinteren het geval is dat mensen zelf maatregelen gaan nemen. In andere gemeenten is dat soms noodzakelijk. Kan de gemeente eigenlijk geen andere oplossing bieden dan dat die woningen zichzelf gaan beschermen. Een andere berekende kaart, en we zijn hier met heel veel berekende kaarten bezig, dat is een kaart van de Universiteit van Antwerpen die opgemaakt wordt. En dat is enkel gebaseerd op het feit dat water van de hogerliggende pixel naar een lagerliggende pixel gaat lopen. Men gaat dat op een aantal niveaus gaan doen en dan synthetiseert men die kaart. En dan komt men tot deze kaart met eigenlijk drie kleuren, het groenige, het bruine en het blauwe. En daar zien we eigenlijk een beetje hetzelfde als die bodemkaart uitkomen. Die stemt daar vrij goed mee overeen. Maar hier is een korrel, dat is met een korrel zout te nemen. Ik heb daarnet gezegd, deze kaart is berekend. Dat is een algoritme dat berekend heeft. En die is opgemaakt met de Kempen in gedachten, met een volledige zandbodem in gedachten. Wat hier natuurlijk niet het geval is. De blauwe gebieden, de permanent natte zones, die komen wel sterk overeen met de zones die we op de andere kaart zagen. Maar in de bruine zones moeten we dat met een korrel zout nemen of dat we daar effectief gaan kunnen infiltreren. Maar de blauwe en de groene zones, de voorstellen die daar staan, die kunnen hier wel zeker in overweging genomen worden. Omdat die bruine zones, dat ik daarnet zei, dat moeten we een beetje met een korrel zout gaan nemen, heb ik die kaart voor de Entergem gecombineerd met die goed infiltreerbare zones. En dan kom ik eigenlijk bij deze kaart. Ik denk dat deze opnieuw een kaart is dat de diensten goed kunnen gebruiken om te gaan evalueren of er ergens goed kan geïnfiltreerd worden of niet. Want het is een combinatie van al onze kaarten die we daarnet al bijna gezien hebben, zitten hierin vervat. In deze zones die nu oplichten, zou het eigenlijk heel goed moeten kunnen, zouden mensen heel goed moeten kunnen infiltreren, zowel openbaar, privaat, zou er allemaal zeer goed op mogelijk zijn. Opnieuw, als we daar een straat gaan aanleggen, is het interessant om toch een infiltratieproef of een test te gaan doen natuurlijk. Maar meestal kennen de mensen het grondgebied zelf op terrein beter dan ik en kunnen dat dikwijls wel bevestigen dat dat zo is. Daarnet sprak ik van het grondgebied en al die afstroomlijnen en dat ik die samen nam, dat heb ik gezegd daarnet als we even zonder beeld zaten. Het grondgebied werd voor het hemelwaterplan in aparte afstroomgebieden onderverdeeld. Waarom doe ik dat? Omdat als ik ergens... Ik weet niet wat jullie met een muis aanwijzen. Nee. Als we ergens... stel dat we hier ergens wateroverlast zouden vaststellen, dan weet ik dat we in heel deze zone naar een oplossing kunnen gaan zoeken. Het is niet omdat we hier wateroverlast hebben en we nemen hier een maatregel. Ja, dat is een ander afstroomgebied. Dat water loopt ergens anders naartoe. Vandaar de een beetje misschien rare indeling en verschillende groottes natuurlijk ook van de indeling van de kaart. Maar dat zijn de verschillende deelgebieden waarin we Dentergem dan hebben ingedeeld. De afstroomgebieden en de afstroomlijnen. Om dat makkelijker te kunnen traceren van waar een probleem zou kunnen afkomstig zijn. Elk deelgebied werd dan volgens de ladder van Lansing tegen het licht gehouden. De ladder van Lansing is een ladder die redelijk bekend begint te worden. In onze bewoordingen is dat eigenlijk in eerste instantie als het regent proberen we ervoor te zorgen dat het water niet afstroomt. Dat is het eerste dat we proberen te doen in de visie, dat water proberen ter plaatse te houden. We gaan proberen dat water te gaan hergebruiken. Wasmachines voor landbouw, voor de gemeentelijke diensten. Het kan allemaal hergebruikt zijn als we dat kunnen opslagen. Kunnen we dat niet gaan hergebruiken en dan kunnen we nog proberen in te zetten op infiltratie. Denk aan een overloop. Daar wordt ook gekeken in het hemelwaterplan waar we kunnen gaan inzetten op die infiltratie, al een paar keer gezegd. Maar is niets van dat mogelijk, gaan we bufferen en vertraagd afvoeren. Denk aan een schot in een gracht waar van onder een klein gaatje in is, klein, 10 centimeter of zo. Bij een zware regenbui gaat de gracht zich vullen en na verloop van tijd zal de gracht zich stilletjes aan teruglegen om dan bij een volgende bui opnieuw water te kunnen gaan opvangen. Zo spreken we dan het buffervolume van de grachten aan. En kunnen we dat ook niet, is er geen plaats bijvoorbeeld, zitten we in een straat, dan kunnen we het nog altijd op een RWA-leiding gaan lozen. Dat is dan die, kom ik terug op die watervoerende straten van daarnet, dat we dan toch niet anders kunnen dan een leiding onder de grond steken. Maar daar is altijd een risico bij. Die moeten geïnspecteerd worden, die moeten onderhouden worden. Je gaat altijd zien, je ontdekt dat dan dat die verstropt zitten als een zware regenbui is. En dan zijn er altijd een paar woningen die daar de dupe van zijn. Los op de gemengde riolering stellen we eigenlijk nergens voor. Dat is de allerlaatste stap. Vroeger was dat een automatisme. Dat is nu voorbijgestreefd. Dat proberen we altijd te vermijden. Dus die verschillende deelgebieden, wordt dan een aparte deelvisie voor opgemaakt. Die kaartjes die in het hemelwaterplan zitten, die zien er zo uit. Heel veel kleurtjes, heel veel symbooltjes, heel veel verschillende zaken die erop vermeld staan. Het zijn allemaal kansen. Er zijn veel meer kansen aangeduid dan ik denk dat een gemeente ooit kan allemaal realiseren in een legislatuur. Dat is niet mogelijk. Maar we proberen er alle mogelijkheden wel weer te geven om dan, naarmate dat er gewerkt wordt in een straal bijvoorbeeld, dat er kansen kunnen worden uitgevoerd of toegepast. En zo ziet dat eigenlijk, wordt elk deelgebied in het plan apart kort besproken nog een keer. Voor de hele gemeente ziet het er dan zo uit. Ik heb de legende van alle mogelijke maatregelen er ook even bij gezet, maar het is nu misschien wat klein op het scherm om het te volgen. Maar dat is eigenlijk de samenvatting, dit kaartje is de samenvatting van wat er textueel helemaal in het plan staat. Dan denk ik dat ik kwam met mijn uitleg klaar ben. Dan als er vragen zijn, dan hoop ik dat ik die kan beantwoorden.
Worden de doelstellingen eerst nog toegelicht of mogen we direct het algemene plan met doelstellingen bespreken? Ja, oké, zeer goed. Ik heb dat doorgenomen. Dat was inderdaad een heel levendig dossier. Ik heb één tikfoutje gevonden op pagina 21. Sorry. Maar we zijn op zoek naar de Goedievenstraat, maar ik vrees dat die niet bestaat in Denterham. Het zal de Goedlevenstraat zijn. Dus als dat aangepast kan worden, dan is dat ook in orde. Op pagina 22 is er sprake van mogelijk ook nog niet gekende grondwaterwinningen op onze gemeente. Dus van mensen die dat niet vergund doen. Ik vraag mij af, is dat een kans om daar ook een doelstelling op te plaatsen om eigenlijk daar naar op zoek te gaan, om te kijken en daar de nodige acties te treffen? Want allee, dat is toch wel ongunstig in functie van de infiltratie van de bodem.
Ja, ik heb daar heel lang een mening gedeeld, dat er moest op zoek gegaan worden naar illegale grondwaterwinningen die er zijn. Maar, en dat is nog niet zo heel lang geleden, heb ik Marijke Huismans is aan het woord gehoord, professor aan de VUB, die waterexperten is, en die zei, de energie die we gaan steken in het zoeken naar die illegale grondwaterwinningen en de winst die we daarmee gaan boeken, is veel kleiner dan dat we bijvoorbeeld gaan inzetten op het ontharden van een verharding. Dat gaat veel meer winst in het kader van de grondwaterstanden. Is dat veel interessanter en veel kostenbaten veel interessanter dan gaan zoeken naar die illegale winningen.
Ja, oké. Dan op pagina 25 gaat het over de rioleringsraad en de zuiveringsraad. Het valt mij op dat wij daar sterk onder het Vlaamse gemiddelde zitten. Namelijk voor de rioleringsraad op 81,6 tegenover het Vlaams gemiddelde van 93. En voor de zuiveringsraad op 62,99%, waar dat Vlaams gemiddelde toch ook een 86% is. Ik vraag me af, staat Denterham daar voor een uitdaging? Ik denk die zuiveringsgraad procentueel toch te proberen doen stijgen. Zijn er daar alternatieven die kunnen gebruikt worden? Want daar vind ik ook bij de maatregelen beperkt zaken terug. Dus ik wou dat toch ook eventjes bevragen, omdat die resultaat van die zuiveringsgraad mij toch wel sterk opvalt.
Ja, het hemelwaterplan is een hemelwaterplan en eigenlijk kijkt het niet naar de riolering. Die cijfers zijn van VMM, die worden elk jaar gepubliceerd, alhoewel ik denk dat ze dat nu niet meer doen.
Nee, de resultaten zijn van 24 cijfers. En 22.
Ondertussen zijn er al wel wat inhaalbewegingen in de gemeente gebeurd. Maar ik ga niet verder in op... Dat is echt, dat moeten we eigenlijk aan het andere deel van Aquafin vragen, die met de rioleringszaken bezig zijn. In het plan heb ik enkel naar het regenwater gekeken.
Ja, oké. Zou dat misschien dan tegen een volgende gemeenteraad, die zuiveringsraad, een keer kunnen herbekeken worden? Dank u wel. Dan las ik ook de kansen om heel wat groen-blauwe parels uit te werken. Door onder andere onthardingsprojecten uit te werken. Bij de doelstellingen voor Denterham de komende legislatuur vind ik vooral zaken terug in verband met de begraafplaatsen, om daar eigenlijk te gaan kijken. Maar als ik naar een aantal van onze begraafplaatsen kijk, merk ik dat die toch weinig verhard zijn en dat daar voor de gemeente beperkter kansen liggen. Tenzij in Markenhem dan ook de parkeergelegenheid daarbij, die is wel volledig verhard. En ik vraag me af, als we niet als gemeente andere kansen zien waar dat we eigenlijk ambitieuzer zijn dan enkel en alleen maar de begraafplaatsen deze legislatuur. Dat is één. Dat is natuurlijk niet aan u voor te beantwoorden, denk ik. En dan een tweede is, wordt er ook nagedacht over een aanmoedigingspremie voor ontharden, omdat we daar eigenlijk wel zien dat dat met een minimale kost wel maximaal opbrengt. En geeft de gemeente daar ambities om daar het goede voorbeeld te geven en een aantal van onze verharde parkings, ik denk maar aan het JOC in Denterhem of aan het Leijenheem in Oeselhem, om daar onthardingen deze legislatuur al dan niet al toe te voegen bij wijze van het goede voorbeeld? En is het eventueel mogelijk een aanmoedigingspremie of is dit voor Denterhem geen haalbare kaart? Dan zie ik ook dat landbouwers maximaal gestimuleerd moeten worden voor het hergebruik van hemelwater. Dit is ook niet opgenomen in de specifieke doelstellingen voor deze legislatuur. Maar vraag ik mij ook af, in functie van kostenbaten, wat brengt dat op? Het stimuleren voor hergebruik van hemelwater voor landbouw met grote dakenoppervlakten uiteraard.
Ik zie nu eigenlijk tegenwoordig dat veel landbouwers automatisch die stap zetten. Omdat zij ook de waterprijs, het is onlangs teruggestegen, de waterprijs. Het begint rendabeler en rendabeler te worden om stallen te gaan bouwen waar waterbuffering onder zit of dat ze zelf water. En zeker tuinbouw en zo heeft er veel nood aan water. Dus ik denk dat heel veel landbouwers al hun water zelf willen bijhouden tegenwoordig.
Misschien dan toch een kans naar de gemeente voor als er aanvragen komen voor verbouwingen om daar zeker een flyer of folder of goede voorbeelden mee te geven. Dan heb ik ook aandachtig al de kaarten bekeken. En ik vroeg mij af, bijvoorbeeld het overstromingsgevoelige projecten en gebieden en woningen zijn daar heel mooi in lichtroze en rood en donkerrood aangeduid. Als er een kans is in privéacties op eigen perceel, uiteraard zijn daar kansen. Maar als er bijvoorbeeld ook gericht die straten of die personen, denk maar aan een deel van Markenheim, een deel van de Dreven, als daar opties zijn voor de gemeente om die gericht aan te spreken, uit te nodigen, extra dan de gemeentebrede voor iedereen acties die er zullen komen. Dan heb ik ook de doelstellingen rond de grachten bekeken en daar mis ik een stukje de opname van de mogelijkheden om baaimermen en ecologisch baaimermen ook bij de waterlopen aan te pakken. Dus misschien daar ook graag nog eens terugkoppeling waarom dat niet is opgenomen, dat dat ook relatief kostenbeperkend kan georganiseerd worden. En dan las ik ook in de studie dat bomen aanplanten toch ook wel een relatief gunstig effect heeft op het vasthouden van bodemwater. En daar mis ik eigenlijk ook wat doelstellingen binnen onze gemeente. Daar is eigenlijk namelijk geen enkele doelstelling rondop genomen deze legislatuur. Dus misschien een vraag, is daar een kans? Wordt dat op een andere manier bekeken? Of is het nog onvoldoende uitgewerkt, waardoor dat ik het ergens mislees? En dat was het zowat.
Ik denk het stukje van de bomen zit vervat in het klimaatactieplan.
Ja. Maar het is niet apart opgenomen in de doelstellingen bij het hemelwaterplan.
Het is een andere doelstelling.
Ja,
al.
Ja. Dat is eigenlijk overkoepelend ook. Het hemelwater- en droogteplan is eigenlijk ook een onderdeeltje, allee, als ik dat mag zeggen, die valt binnen het klimaatplan. Mm-hmm. En binnen de werf dan van laten we een boom opzetten, wordt dan daar wel die acties in uitgewerkt.
Ja, misschien kan het ook als actie meegenomen in het hemelwaterplan, omdat het toch wel een grote invloed heeft op het vasthouden. Hè?
Kan dit goedgekeurd worden?
Komt er een antwoord tegen de volgende vergadering op mijn vragen die ik gesteld heb? Of? Ja. Oké, okay, dan gaan wij ons voorlopig onthouden zolang dat wij geen antwoorden hebben.
Oké. Ja. Oh. Keuring.
tegen onthouding.
Ja. Dus goedkeuring tegen onthouding. Punt 3. Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Ten opzichte van de vorige legislatuur zijn er twee wijzigingen. Namelijk artikel 7. De gemeenteraad kan digitaal vergaderen in uitzonderlijke omstandigheden als ook hybride vergaderen. En artikel 12. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Deze vragen moeten 2 dagen voor de zitting overgemaakt worden aan de algemeen directeur en aan de voorzitter van de gemeenteraad. Met een omschrijving en verwijzing naar eventueel vroeg genomen beslissingen door het college van burgemeesters en schepenen. De raadsleden hebben het recht om deze voorafhankelijk ingediende vragen toe te leggen ter zitting. Op deze mondelinge vragen worden indien mogelijk tijdens de betreffende zitting en ten laatste tegen de volgende zitting geantwoord. Zijn er opmerkingen?
Ja, ik heb over alle tweede puntjes eigenlijk een opmerking. Misschien begin met de hybride vergadering. Ik heb er 3 kleine vragen over. Van waar eigenlijk de beslissing om die mogelijk te maken, ten eerste. Ten tweede, wat zijn de exacte voorwaarden eigenlijk om daarvan gebruik te kunnen maken? En dan ten derde, hoe gaat dat praktisch eigenlijk allemaal in zijn werk gaan? Want ik kan me voorstellen, als je die vergadering van thuis bijwoont, zoals dat we nu kunnen zien, een mooie toelichting dat we krijgen. Maar ik denk, als je nu thuis zit mee te volgen, dat je er eigenlijk al niets van hebt meegepikt, want je kunt het scherm niet volgen. Okay. Ja, oké. Okay. Als dat... Ja, oké. Okay. En dan de voorwaarden om ervan gebruik te kunnen maken, is een...
Ja, dat is meer gekomen in het kader van corona dan in de voorgaande jaren. Dus dan meer over de gezondheidscrisis, milieurampen.
Dus het is niet gewoon als je een dokter... Stel, ik heb de griep, ik heb een doktersvoorschrift dat ik niet kan komen. Dat is geen reden om een hybride vergadering te organiseren.
Nee. Je moet een attest hebben dat je de woning toch niet mocht verlaten.
Ja, dat is nu tegengestelde. Mag het als je een doktersbriefje hebt? Als je
De woning niet mag verlaten.
Nee, het staat op quarantaine.
Oké. Okay. En dan de beslissing om het te doen is in kader van... Inderdaad, moest er een pandemie zijn?
Ja, het zijn veel gemeentes, dat er nu aangepast wordt.
Ja.
6 jaar geleden dacht ik nog niet aan. Een voorstel van de VVSC ook.
Oké. Ja. Oké, en dan nog een klein puntje over de VARIA-puntjes die we vanaf nu op voorhand moeten doorsturen. Ik denk dat we allemaal akkoord zijn dat de gemeenteraad een plaats is waar we vragen, kunnen stellen. Ik vraag mij af waarom dat plots spontaan eigenlijk niet meer kan. Het is niet dat we de vragen die op papier willen doorsturen natuurlijk, maar onze schrik is een beetje dat op die manier de workload bij de mensen van de gemeente gaat terechtkomen. Terwijl dat als we inhoudelijke vragen stellen, denk ik dat we hier met afgevaardigden zitten van de verschillende vakgebieden. Ik denk dat er daar in het verleden perfect antwoorden mogelijk waren om daarop te geven. En ik denk dat we er ook nooit problemen van gemaakt hebben als er een keer een vraag niet kon behandeld worden, dat die dan schriftelijk achteraf werd behandeld. Dus onze vraag is een beetje, wat is de meerwaarde en waarom zouden we dat... doen.
Ja, dat is inderdaad een keuze die u maakt. Maar we hebben ook een keer vergeleken met verschillende andere gemeenten en andere instanties. Het is normaal dat men een beetje beter voorbereid is en de zaken beter kan onderzoeken als men op voorhand weet wat er allemaal gaat gevraagd worden. Het is kwestie van het een beetje efficiënter te maken. Want anders, ik vergelijk het een beetje met een kermis. Het is zo'n schietkraam, kan van alles losgevuurd worden. Er worden soms vragen bedacht tijdens de zitting. Allee, het moet toch een klein beetje professioneler gaan, zodat we ons beter kunnen informeren. Over bepaalde vragen moeten wij ook een keer bij de diensten dat opvragen. Dus het kan maar in het belang zijn van iedereen, denk ik. We zullen zien wat de toekomst brengt.
En hoe gaat bepaald worden dat welke vraag dat er eigenlijk behandeld wordt op de volgende gemeenteraad en welke dat er gewoon op...
Het zijn altijd de vragen die tot de bevoegdheid van de gemeente behoren. Hè. Je kunt moeilijk een individueel dossier hier ter sprake brengen. Dat kunt anders ook niet. Hè. Ja, wij toch altijd in alle vragen die er geweest zijn, zijn we toch al altijd soepel geweest. Het is niet de bedoeling van niet meer soepel te zijn daarin. Hè. Maar het is gewoon een kwestie van beter te kunnen ons informeren, zodat we beter antwoorden kunnen geven dan lukraak te moeten denken, ja, goh, hoe zat dat weer of hoe is dat? Ja, het is toch beter dat je een beetje kunt voorbereiden. Ik zeg, in de meeste gemeenten is dat zo, hoor, ja.
Nog een kleine opmerking erover. Een heel concreet klein voorbeeldje. Pak dat er iets gebeurt. Het is nu om de twee dagen ervoor. Hè. Dat je moet aanvragen. Pak dat er iets gebeurt, dat er mogelijk iets gebeurt de dag ervoor die van algemeen belang is voor de gemeente. Begrijp ik dat goed, dat we niks mogen vragen op de gemeenteraad dan over dat voorval?
Als dat iets is van echt algemeen belang, dan gaan we altijd daarover praten. Dat is Maar het kan niet zijn dat men...
Dat is goed.
Nee. We zijn wel soepel genoeg om te weten, kijk, wat is er werkelijk hoogdringend en algemeen belang. Dat gaat wel zijn gang uitwijzen, nee.
Kan dit goedgekeurd worden?
Wij gaan tegenstemmen.
Ja. Oké. Goedkeuring.
Ja.
Punt 4. Aanduiding, vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone of algemene vergadering van de WVI. Céline Baakland zou aangeduid worden als vertegenwoordiger op de buitengewone en of algemene vergadering. En de heer Hunter Simons wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Kan dit goedgekeurd worden?
We gaan ons het houden.
Punt 5. De goedkeuring van de agenda en het vaststellen van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van de WVI op 26 februari. Dus er wordt goedkeuring gevraagd van de agenda en Céline Baakland hiervoor af te vaardigen.
Ja, dat gaan we goedkeuren.
Ja. Kunnen we overgaan op punt 6, het aanduiden van de vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen en algemene vergadering van de watergroep. Er is een voordracht voor Rita Delmotte in zowel het aandeelhoudersbestuur en als vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Er wordt ook een plaatsvervangvertegenwoordiger in de algemene vergadering gevraagd. Deze taak zal Charlotte van der Moortelen op zich nemen. Kan dit goedgekeurd worden?
We gaan ons onthouden.
Oké. Okay. Punt 7. De onderlinge verdeling van de werkzaamheden in verband met het dagelijks bestuur. Het is een kennisname dat de gemeenteraad de onderlinge verdeling en bevoegdheidsverdeling is tussen burgemeesters en schepenen in verband met het dagelijks bestuur. De bevoegdheden van de burgemeester Koenraad de Grote zijn burgerlijke stand, bevolking, personeel, politie, algemene administratie, markt en ruimtelijke ordening. Bevoegdheden voor de eerste schepen Charlotte van de Moortelen zijn leefmilieu, landbouw, dierenwelzijn, gezin, senioren. Welzijn, ontwikkelingssamenwerking, financiën en comptabiliteit. Bevoegdheden van het tweede schepen Yves Lambrecht zijn openbaar werken, verkeer en mobiliteit. Bevoegdheden van het derde schepen Hunter Simons zijn sport, ondernemen, toerisme, cultuur, ICT en communicatie. De bevoegdheden van Bart de Keukleire, voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst, en het toegevoegd schepen zijn bijzonder comité voor de sociale dienst, jeugd, onderwijs, feestelijkheden, patrimonium en wonen. Kunnen overgaan naar punt 8. Aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers in meerdere organisaties en vennootschappen. Voor de VZW Mivalti wordt de afgevaarde René van Betsbrugge. Voor het VVSG Hunter Simons. OVSG Bart de Keukleire. Voor ETIAS en Dexia Belfius wordt het Charlotte van de Moortelen. Voor het Forum Lokale Werkgelegenheid wordt het Stefanie Persijn. En tenslotte voor het logo Midwest zal Barbara Heijden onze vertegenwoordiger zijn. Kunnen deze verschillende gemeentelijke vertegenwoordigers goedgekeurd worden?
Wij gaan ons onthouden.
Oké. Okay. Punt 9. Aanstellen van de vertegenwoordigers in de algemene vergadering en bestuurder in het bestuursorgaan van de VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart. Hiervoor zouden we Charlotte van de Moortelen als vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering. En ikzelf, Lennart van Kwiekmonen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Ook wordt Charlotte van de Moortelen aangeduid als bestuurder in het bestuursorgaan. Kan dit goedgekeurd worden?
Wij gaan ons onthouden.
Ja. Punt 11. Aanduiding van voordracht, kandidaat, lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voor IVIO. Ikzelf, Lennart van Kwiekmoorn, wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van IVIO. Rita Dalmotte wordt voorgedragen om ons vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van IVIO. Kan het goedgekeurd worden?
Wij gaan ons onthouden.
Punt 12. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van IVIO op 31 maart 2025. Dus er wordt goedkeuring gevraagd van de agenda en Rita Motte hiervoor af te vaardigen.
Ik heb een vraagje. Ik heb gezien op de agenda dat na de algemene vergadering ook de Raad van Bestuur vergadert. Kunnen wij een overzicht krijgen van wie dan opgenomen is in de Raad van Bestuur? Want we konden dat daar niet bekijken.
In de Raad van Bestuur van...
In de Algemene Raad van Bestuur, ja.
Ja.
Wie dat ja. Er van de andere gemeenten ook vertegenwoordigd is, ja, in de Algemene Raad.
Ja. We weten dat zelf nog niet.
Nee, vandaar de vraag om het ook door te geven. Dank u. We gaan het goedkeuren.
Ja. Punt 13. De capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2025-2026 voor de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs de ruimte verder. Voor het schooljaar werd deze vastgesteld op maximum 25 leerlingen. Deze norm werd gunstig bevonden. Daarom wordt gevraagd om deze maximumcapaciteit van 25 leerlingen aan te houden. Is iedereen hiermee akkoord en kan het goedgekeurd worden?
Wij gaan dat goedkeuren.
Oké, dank u. Punt 14. Aanduiden van vertegenwoordiger in het beheerscomité van de schoolgemeenschap G8. Er wordt gevraagd naar vertegenwoordiger uit het Schepencollege. Bart de Keukleire wordt voorgedragen als effectief lid en Koenraad de Grote wordt aangeduid als vervangend lid. Kan dit goedgekeurd worden?
We gaan ons onthouden.
Punt 15. Kennisname geldigheidsverklaring van de verkiezing van de politieraadsleden. Dus de gouverneur heeft de verkiezingen in verband met de afgevaardigden van de gemeente Dentrehem voor de politiezone Mido goedgekeurd. Nog eens, onze vertegenwoordigers overlopen die maandagavond reeds de eed hebben afgelegd. Onze burgemeester Koenraad de Grote zetelt als lid van het politiecollege. Hunter Simons en Stefanie Persijn voor de fractie van Eendracht. Joke van der Malen, Aniek van der Velde voor de fractie Focus 2728. Punt 16. Oproep nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, de HECORO. De HECORO adviseert het college van burgemeesters en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijk beleid van de gemeente. Voor de gemeente Dentrehem dient deze te bestaan uit minimum 7 en maximum 9 afgevaarden. Er moeten 3 afgevaarden komen uit de vereniging, een voorzitter, ondervoorzitter en de rest zijn deskundigen. Ook moet voor elke vereniging en deskundige een vervanger aangeduid worden. Mevrouw Eline van Assel zou aangeduid worden als secretaris. Er wordt een goedkeuring gevraagd voor de wijze van oproep. Deze zou nog deze maand gebeuren via de gemeentelijke kanaal, zoals gemeentelijk infomagazine, website en andere. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 15 februari. Zijn er opmerkingen? Kan dit goedgekeurd worden?
We gaan het goedkeuren.
Dank u. Punt 17. Oproep van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de vervoerregio Midwest. Schepen van mobiliteit en verkeer Yves Lambrecht wordt aangeduid als de vertegenwoordiger in de vervoerregioraad van de vervoerregio Midwest. En mevrouw Evelien Blondeel wordt als mobiliteitsambtenaar aangeduid als ambtelijk vertegenwoordiger in de vervoerregio. Kan dit goedgekeurd worden?
Wij gaan ons onthouden.
Ja, Tina Hade, heb ik nog een aanvulling als het over mobiliteit en verkeer gaat. Wij hebben ook de mogelijkheid om een projectstuurgroep op te richten. Een projectstuurgroep houdt zich bezig met, ik wou zeggen, grote dossiers omtrent wegenis en verkeer en mobiliteit. De eerste keer zou die projectstuurgroep, AWV zit erin, De Lijn zit erin, Schepencollege zit erin, zou samenkomen op 11 maart. Wij hebben de mogelijkheid, maar we zijn niet verplicht om daar iemand van de oppositie op uit te nodigen. Wij zouden dat willen doen. Als jullie zeggen dat je ermee akkoord bent natuurlijk. Maar dan moet dat nu niet onmiddellijk doen, maar dan moet je een naam opgeven van iemand dat jullie, moet maar ik erover nadenken, jullie willen afvaardigen en ook een plaatsvervanger. Maar het is wel zo, moet dan iedere keer die persoon zijn of de plaatsvervanger die gaat. Het is niet voor hij kunt van de maand, binnen 6 maanden kunt hij niet. Nee. Allee, het gaat over openbare werken, dat is het thema waarover we gaan. Openbare werken, wegenis, riolering, verkeer, het gaat over zulke zaken. Ik zeg niet dat dat vrij veel gaat vergaderen, maar toch nu en dan een keer. Dus als jullie aan de algemeen directeur een naam willen opgeven van een effectief en een plaatsvervanger, dan zouden wij al kunnen uitnodigen voor de eerste vergadering van 11 maart.
Welke uur gaat die vergadering door?
Het uur, dat is in de namiddag, maar is het nu 2 of 3 uur, dat weet ik niet van.
Wel lief?
14 uur, ja.
We zullen een naam doorgeven.
Ja, dat is goed.
Dank u.
En de plaatsvervanger ook liefst,
ja.
Als die persoon aan de ene kant. Ja, goed, noem maar.
Ja. Punt 18. Aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij Vivus. De gemeente Denterham heeft recht op 1 afgevaardigde in de algemene vergadering en 1 afgevaardigde in de raad van bestuur voor de woonmaatschappij. Koenraad de Grote wordt aangeduid als afgevaardigde in de algemene vergadering, met Celine Baakland als vervanger. Bart de Keukleire wordt voorgedragen als afgevaardigde voor de raad van bestuur en als reservekandidaat Charlotte van de Moortelen. Kan dit goedgekeurd worden?
Wij gaan ons onthouden.
Punt 19. Aanduiding van een afgevaardigde en plaatsvervanger voor het beheerscomité van de interlokale vereniging IGS Wonen Regio Tielt. Bart de Keukleire wordt voorgedragen als afgevaardigde en Stefanie Persijn als plaatsvervanger. Kan dit goedgekeurd worden?
Wij gaan ons onthouden.
Oké, dan zijn we rond voor de gemeenteraad.
Ik heb een vraag. Gezien het huishoudelijk reglement vandaag pas gestemd is, vroegen wij ons af als wij vandaag onze agendapunten nu nog mondeling onze variapunten kunnen aanbieden.
Ja, maar er stond ook geen varia op de agenda he, voor vandaag.
Dienstzinnig, wat was er ook mogelijk antwoorden? Dienstzinnig, mag rust
hebben. Dank u wel. Dan heb ik zelf 1 puntje en het gaat over de resultaten van de kattenvangacties.
Wat moet ze indienen bij ons? Wat moet ze nu niet? Wat dan nu niet doen? Nee.
Dus we gaan het huishoudelijk reglement die nog niet toegepast was toepassen.
Het is goedgekeurd. Het is goedgekeurd, ja.
Maar volgende agenda. Het stond ook niet in de agenda, ervaar,
ja. Van ons reglement dat we nu juist goedgekeurd hebben. Een half uur gedrag er al niet toepast. Dat is ook gek.
Bij deze is de gemeente besloten.